In 1 Johannes hoofdstuk 5 waren wij vorige keer, in ieder geval bij vers 7, een vers dat heel wat korter uitviel dan het in onze Bijbel staat afgedrukt, hebben wij vastgesteld. Want in vers 7 van 1 Johannes 5 lezen wij slechts, want drie zijn er die getuigen. En in het volgende vers, vers 8, lezen wij slechts de geest en het water en het bloed. En die drie, want inderdaad, dat zijn de drie. De geest en het water en het bloed zijn tot één. Want geest en water en bloed zijn alle drie aanduidingen van leven. Dat staat er ook bij. Dus dat is makkelijk genoeg. Want dat staat natuurlijk in de volgende versen. Namelijk, van die drie, geest, water en bloed, staat er dat het in ons die geloven is, zowel het geest als het water en het bloed. En daarna staat er gewoon, dit is de getuigenis dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft in vers 11. En dat is precies wat het voorstelt. Want geest, water en bloed zijn alle drie synoniemen, zijn overlappende begrippen, om zo te zeggen. Ze zijn alle drie de aanduiding bij gelegenheid van leven en in het bijzonder van eeuwig leven. Daar is niet alles mee gezegd, maar toch, dat is wat het is. Water heeft bij gelegenheid ook levend water. Dat water kennen we trouwens ook. Nou ja, dat water. Water kennen we trouwens ook als water dat bitter is. Zo heet het in de vertaling. Dan is het bedorven. We zouden nu zeggen besmet water of zo. Zwaar water. Maar wel zwaar moet ik nu zeggen. Je gaat eraan dood. Besmet water. Bitter water. En u kent, komt in de Bijbel een paar keer voor. Dat men zullen water aantreft, men zit op water verlegen, men komt bij water, maar het is niet te drinken. Dan moet het zoet gemaakt worden, bij gelegenheid. In de woestijn, bij Jericho, enzovoort. Daar is wel wat mee. Dat komt omdat het water natuurlijk gewoon de uitbeelding is van het levende woord van God. Maar datzelfde levende woord brengt de dood over de oude mens. Het is wet enerzijds en daarom veroordeelt het de natuurlijke mens. En anderzijds is het het water dat leven brengt. Je kunt erin verdrinken, zoals in de dagen van Noach. Je kunt ook door het water juist gered worden, zoals Noach. Heb u dat nog? Het tegenbeeld daarvan, zegt de Bijbel letterlijk, is de doop. Zegt Petrus, maar wel het tegenbeeld, de doop. Enzovoort. Je kunt er even drinken als je het te lang onderhoudt. Dat is niet de bedoeling. Hoewel ik iemand gekend heb die zei ze moesten ze wat langer onderhouden. Maar op, zodat ze beter doordrongen raken van de betekenis van de doop. Namelijk de dood van de oude mens. Ik heb dat zelfs in Calvinistische commentaren gelezen. Ik moet toegeven dat er andere commentaren waren, maar staat er echt in. Ze weten het echt wel. Ze willen van dood en opstanding. Nou ja, dat is het water. En dat geestleven is, dat weet u uiteraard, mag ik aannemen. En bloed, ja, daar schijnt over gediscussieerd te worden. Maar ja, ik ben er altijd heel eenvoudig. Over, dat weet u, ik heb dat al een paar keer verteld. Bloed is leven. Als je je bloed kwijtraakt, raak je je leven kwijt, niet je dood. En als je een bloedtransfusie krijgt, dan krijg je niet leven ingespoten. Niet dood ingespoten bedoel ik, maar krijg je leven ingespoten. Bloed is leven. Moeilijker mag het niet zijn. Dat wij het door elkaar gooien en dat men binnen het christendom gebiologeerd is, hoe noem je dat? Ja, gebiologeerd wordt door bloed als uitbeelding van de dood. Ja, ik kan het niet helpen, maar het is ten onrechte. Bloed is leven. Het is het reinigende bloed, het is het reinigende leven dat onze gewetens reinigt van dode werken. Het staat zo in de Bijbel, we hebben het uitgebreid besproken, ik kom er niet op terug. Het woord bloed is de uitbeelding van het actieve leven, het werk dus, dat Christus nu doet. Niet wat hij deed aan het kruis, maar wat hij nu doet. En daarmee het ook geest, want het heet ook werking van de geest. En bij andere gelegenheden heet het werking van het woord Gods, dus water. Drink van het water des levens, enzovoorts. Ik ken een rivier en haar heerlijke stroom, zingen wij, nou, ik weet niet of u het zegt, maar dat zongen wij in ieder geval ooit wel eens, omdat de Bijbel daar ook over spreekt, hè? Over levend water dat ontspringt onder de dorpel, van de tempel, enzovoorts. Ja, het is profetisch, maar het beeld lijkt me duidelijk genoeg. Hè? Kortom. Wat Johannes hier samenvat met zijn metaforen, geest, water en bloed, is het tegenwoordige werk van Christus, waardoor wij die geloven gereinigd worden, veranderd worden in ons gemoed, gelijkvormig worden aan het beeld van Gods Zoon, met dank aan de Romeinenbrief, Romeinen 8, waar dit soort woorden staan, enzovoorts. Schiet me eens te binnen dat. We hebben natuurlijk één Bijbelboek dat uitsluitend specifiek spreekt over het tegenwoordige werk van Christus. Dat is de zogeheten brief aan de Hebreeën. Maar officieel weten wij nog steeds niet wie die brief geschreven heeft. Er heeft weliswaar iemand boven gezet, geschreven door de apostel Paulus. Als u mij vraagt, zeg ik ja, dat geloof ik ook. Ik geloof dat het Paulus was. Maar het staat er niet in. Iemand heeft dat eerder bedacht en die heeft het erboven gezet. Dus dat staat er zo, maar de brief is anoniem. En dus kan je er nog op promoveren, roep ik dan altijd. Toch? Dus ik kan iemand anders een idee. Heb je een idee? Laat het ons weten. Gooi het in de ideeën, dus of zo, of weet ik veel. En dus als het niet Paulus was, dan is de eerste andere optie is dat het Johannes was. Dat is een bekende, dat is niet voor mij, dat is een bekende. Vandaar dat je hebt ook wel tegendraadse gelovigen. Je vindt tegendraadse mensen overal trouwens. Soms op je motorfiets, maar dan zijn het moeren die de andere kant op lopen. Maar goed, dat is linksdraaiend, ja. Maar je hebt tegendraadse gelovigen en die zijn geneigd niet te willen accepteren wat de kerkelijke, dan wel theologische traditie zegt. En die zeggen, dan staat de Paulus boven, dat kan niet, want er staat er niet in. Moet iemand anders zijn, want ze zijn het niet eens met de traditie. En dan, wie zou het dan geweest moeten zijn? En dan zeggen ze Johannes. En dat is inderdaad de eerste optie, omdat Johannes in zijn brieven, nou ja, in ieder geval de eerste, maar in zijn brieven, maar ook in het Johannes-evangelie, spreekt over Christus als gezet in de hemel, die vanuit de hemel, vanuit de hemelse positie, één werk doet. Ja, de geschiedenis in het Johannes-evangelie is weliswaar geschiedenis van, dat zijn eigenlijk anekdotes, en dan nog maar een paar in het Johannes-evangelie, maar het zijn verslagen van enkele gebeurtenissen uit het leven van Jezus, waarbij hij zich verontschuldigt. Johannes en zegt, nou, hij heeft nog veel meer gedaan, maar als ik dat allemaal moest beschrijven, dan kan heel de wereld het niet bevatten, dus je krijgt er maar een paar. Maar al die tekenen, nou, het zijn er 5 of 6 mogelijk maar hoor, in het Johannes-evangelie, die tekenen zijn tekenen van het tegenwoordige, hogepriesterlijke werk van Christus. En zelfs als je dat niet gevolgd hebt, dan kom je bij hoofdstuk 17 nog uit bij een lang gebed van de Heer, het langste dat we kennen, heel hoofdstuk 17, en daar hebben ze boven gezet het hogepriesterlijk gebed. En dan heb je tegendraadse gelovigen die zeggen dan, dat kan niet, want Jezus was toen nog geen hogepriester. Dan zeg ik, gefeliciteerd, je hebt goed opgelet. Maar het is ook prematuur. Het zijn uitspraken van de Heer die vooruitgrijpen op wat daarna in zijn opstanding zal gebeuren. Dat geldt trouwens altijd. Hè? Al die tekenen die de Heer deed, ook in de andere evangelie, zoals ze meldt in de andere evangelie, is allemaal tekenen van wat die Christus is, sinds hij de Christus is. Sinds zijn opstanding. En dikwijls heeft men dat wel begrepen, maar denk dan dat hij al de Christus was toen hij nog op aarde leefde. En dan moet ik u zeggen, nou, hij moest het nog worden. Maar de dingen die hij deed, zijn uitbeeldingen van zijn messiaschap. De term christenschap bestaat niet wel. Dat is hetzelfde natuurlijk, want messias is Christus en Christus is messias. Maar het zijn tekenen van de messias als zodanig. En wat hij in zijn aardse leven deed, was de weg bereiden daar naartoe. Dat was dus eerst de straf der zonde dragen, om zo te zeggen. De zonde veroordelen in het vlees. Dat heeft hij gedaan. Dat was wat volbracht was toen hij zei, het is volbracht. En daarna, en daarom, op grond daarvan, heeft God hem ook uitermate verhoogd. Want tot en met zijn kruisiging werd hij uitermate vernederd. Dus. En in zijn opstanding werd hij uitermate verhoogd en gezet aan Gods rechterhand in de hemel, wat dus niet zijn positie was daarvoor, althans niet in de jaren daarvoor. Toch? Nee, anders kan je dat niet zeggen. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en gezegd, zit aan mijn rechterhand, ik zal je zijn vijanden stellen op het voetbak uw voeten. En hij zei, priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En de Hebreeënbrief zegt, en hij is priester naar de ordening van Melchizedek, naar de kracht des onvergankelijke levens. Staat de vertaling. Iets moderner Nederlands, hij is hoge priester krachtens. Onvergankelijk leven. Op grond van zijn opstanding. En dat staat er ook bij, want er staat als hij op aarde was, zou hij geen priester zijn. En toen hij op aarde was, was hij geen priester. Dat kan niet eens, want dan had hij aan Levi moeten zijn, maar hij was niet aan Levi. Heb u dat nog? En hij leefde onder de wet, onder het oude verbond. Geworden onder de wet, zegt de gelaten brief, gelaten 4. Dus ja, een ander priesterschap was en niet dan alleen dat van Aaron. Van Levi zal ik maar zeggen, dat is hetzelfde, onder het oude verbond. En hij was niet uit Levi, hij was uit Juda, over welke stam Mozes niks gezegd heeft van het priesterschap. Citeer ik nu letterlijk uit Hebreeën 7. Dus ja, zijn priesterlijke werk is pas begonnen na zijn opstanding. Toen hij de Christus werd. En op de Pinksterdag, want het is zo in Pinksteren, zei Petrus, God heeft hem uit de dood opgewekt. En de conclusie is, zo beter dan zekerlijk. Nee, het buffet is geopend. Ik bedoel, ja, nee, ik spot er niet mee. Ik bedoel, dit was de officiële mededeling. Zo beter dan zekerlijk, het ganse huis Israëls, dat heus niet in Jeruzalem vertegenwoordigd was, maar het is een officiële aankondiging van wereldwijd, zal ik maar zeggen, universeel. Zo beter dan zekerlijk, het ganse huis Israëls, neem je het over meer dan de Joden, hoor. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, gemaakt heeft tot Heren en tot Christus. Na zijn kruisiging. En toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dit is bij ons. Dat staat gewoon in de Bijbel. Dat is niks moeilijks aan, dat is geen ingewikkelde theorie, staat gewoon in de Bijbel. En als iemand voor de opstanding van Christus zei, gij zei de Christus, de Zoon van de levende God, zei hij, sst. Mondje dicht. En hij gebood het scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken, enzovoort. Maar het was zover ook nog niet. Dat hij het zou zijn, had hij goed begrepen. En dat zijn loopbaan onderdeel uitmaakte van het grote plan Gods. Noodzakelijk, dat hadden ze ook begrepen. En daar gaat het maar om. Maar het moest eerst nog wel gedaan worden en vervuld worden. Heb je dat? Dus nee, ik zeg niks moeilijks. Het is gewoon het verhaal van. Er was dus een vrouw, die had een tweeling in haar buik, daar staat die punt tweeling. Tweelingen had ze in haar buik, staat de vertaling. Toch? En daarvan staat, voordat ze geboren waren, de meerdere zal de mindere dienen. En daarvan staat trouwens ook, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dus je weet op voorhand hoe het gaan zou. Jacob was de jongste, maar die zou dus de eerste geboorterecht krijgen. Maar ik heb het uitgelegd, ik geloof dat, ik kan het niet goed onthouden, maar ik geloof dat hij al 70 was voordat hij het kreeg. Nee, reken het maar eens uit, het staat al liggen in de zin. En toen was hij nog niet eens getrouwd. Dus, deze ouders vonden het wel tijd te worden. Toen zeiden ze, je moet naar de andere tak van de familie. Als je zalig wil worden, moet je niet meer eenzaam wezen, moet je bij oom Laanman zijn. Maar daar ga ik niks over zeggen dan weer. Hè. Daar ga ik niks over zeggen. Het is allemaal Bijbelse profetie, symboliek. Waar wij gisteren trouwens ook mee geconfronteerd met bij die kroning van Karel. Tegenwoordig moeten we Charles. Nee, Charles, ja, moeten we zeggen. Charles. Niet Charles, maar Charles. Karel. Karel III. Maar goed, nee, met alle respect. En dan zeggen ze, het is een oude traditie en het is heel oud. En het komt overeen met iets uit de Bijbel, met de zalving van Salomo. En die coronation stone, hebben ze dat ook nog verteld? Legend, hebben ze het niet gezegd, legend has it. Dat het de steen van Jacob was uit Bethel, hebben ze het nog gezegd of niet? Ik heb het niet gehoord. Maar hebben ze het niet gezegd, hè? Nou ja, maar dat vertellen ze je niet. Maar wat ze niet vertellen, is dat legend has it, dat het hele Britse vorstenhuis geacht wordt achterstanden rechtstreeks van David. Ja. En er wordt laconiek over gedaan, doe ik nu ook, doe ik er laconiek over. Want ik ken iemand die namelijk niet zo noemen, maar ik had het u kunnen laten lezen. Die zegt, ja, dat die Anglo-Saxische volkeren, dat de 10 stammen van Israël zijn. Ja, dat is zo, maar hij was zeer vijandig. En zeer vijandig tegen Jezus, om zo te zeggen. En ze zeggen, ja, dat zijn de 10 stammen inderdaad. En ze leven inderdaad zoals de profeten gezegd hebben in afgoderij, want ze dienen één en Jezus, enzovoort. Er was iemand die eerst beweerde dat niet zo was, hè, over die 12 stammen, ging het onderzoek, was een Jood, heeft er uitgebreid over gepubliceerd, ook zijn boeken van hem, enzovoort. En hij zegt, maar ik heb het bestudeerd, en inderdaad, dat is zo. En inderdaad, Nederland van de Zeeland, dat soort dingen. En inderdaad, kan je weer, inderdaad, ja, koningin Elisabeth, die stamt van David. Hij zegt, ja, dat is ook zo. Langs, ik geloof dat hij zei, langs 53 verschillende lijnen. Hoezo is dat twijfelachtig? Maar ja, het wordt beschouwd als een volk dat in ballingschap is, in ongehoorzaamheid leeft en onder de heidenen verstrooid is geweest en overgeleefd en afgoderij. En daarna denk je, want dit was een orthodoxe Jood die dit schreef, denk je, en hoe zit het dan met de Joden vandaag? Toch? Kennen die de Messias? Nee, die kennen de Messias ook uit de Bijbel niet, uit het Oude Testament bedoel ik. Want in het Oude Testament krijg je een beschrijving van wie dat is en wat hij zou doen. Staat allemaal in de profetieën. En als je dat bestudeert, kom je vanzelf terecht bij Jezus van Nazareth als de Messias. Kan niet anders. Kan het nooit iemand anders lezen. Maar goed. Dit zijn geen omstreden zaken, dit zijn zaken die men niet wil, omdat men zich niet wil onderwerpen aan het woord van God. En dat krijg ik op zo'n dag als gisteren, krijg ik dat dan mee. Ze weten het, waarom zeggen ze het niet? Het is bekend. Tuurlijk is het bekend, maar ze zeggen het niet, want ze willen het niet horen. Nee. Maar hoe dat ook zij, via de wet, kwam de Messias, kwam de Heer Jezus Christus om de zonde de wereld weg te nemen. En nadat dat gebeurd was, werd hij de gezalfde, want zijn salving is net als doop een uitbeelding van het ontvangen van eeuwig leven. Doop is natuurlijk dood en opstanding, en salving is alleen opstanding. Want als men gezalfd wordt, ontvangt men geest. Dat is het. Het zijn de woorden waarmee de Heer, althans in het Bijbelverslag van zijn optreden onder de Joden, waarmee hij zijn optreden begint. Dat is namelijk in de moet even nadenken. Ik geloof dat het Lucas 4 is. Ja, Lucas 4. Want daar begint zijn officiële optreden. Nogmaals, onder de Joden. Maar hij kwam vers 16 te Nazareth, waar hij opgevoed was. En ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge. En stond op om te lezen, want zo gaat dat in de synagogen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. Het is één boek, Jesaja, niet prima. Jesaja, Deutero, Jesaja, zo Jesaja. Nou, laten we zitten. Het boek Jesaja. Vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Als je het naleest. In Jesaja 61 vers 1 is het: de geest des Heeren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Waarmee je ziet dat die zalfolie in beeld is van de geest. En dat dus het ontvangen van de geest wordt uitgebeeld in zalving. Wat in die zalving ook van profikaal wordt uitgebeeld, is inderdaad de opstanding van Christus. Of beter nog, er wordt uitgebeeld dat de ultieme rechthebber op de troon eerst eeuwig leven moet hebben ontvangen. En als iemand gezalfd heeft, dan heet hij in het Grieks een gezalfde, nee, dat is het Nederlands, heet hij in het Grieks Christus en in het Hebreeuws Mashiach. En via het Latijn wordt het dan Messias, maar vooruit maar weer. Heb u dat nog? De Messias per definitie is degene die gezalfd is geworden, dat wil zeggen, die is opgestaan uit de dood. Precies zoals de hoge priester van het Nieuwe Verbond, en ook even wat te zeggen, dat geworden is op grond van zijn opstanding. Dus naar de kracht des onvergankelijke levens. En, zelfs in, en dus in Jesaja 61, dat de Heer hier citeert, wordt dat al uitgebeeld. Maar hij was hier nog niet gezalfd. Dat moest nog gebeuren. Of beter nog, hij was nog niet opgestaan uit de dood. Hij was zelf nog niet gestorven. Maar wat hier besproken wordt, is het aanbreken binnen afzienbare tijd van het nieuwe verbond, inderdaad door de opstanding van Christus. En vermakelijk wordt het dan, ik hoop niet dat u mij die term kwalijk neemt, maar ik zie dat zo in mijn Bijbel, zie ik dat in vluchtig zie er staan, in vers 22, is deze niet de zoon van Jozef? Ja, precies, ja. Is deze niet de zoon van Jozef, was toch te dragen van de eerste geboorterecht? Nee, niet die van Nazareth, maar die uit Genesis 37. Oké, Genesis 48 dan. Het dragen van het eerste geboorterecht. En daarmee het hoofd uiteindelijk van de 10 stammen van Israël. Heb je dat nog? Daar zou de zaligheid naartoe gaan, daarom heette de wettige vader van Jezus Jozef. Al die lijnen bevestigen elkaar. Dat is niet maar een detail of een leuke vondst of iets dergelijks. Ze bevestigen elkaar keer op keer en keer op keer. Hebben ze u nog verteld van die steen uit Bethel? Die Coronese steen, hebben ze dat nog verteld gisteren? Die steen in de troon van King Edward.
Het werd aangehaald door een verslaggever.
Toch wel, hè?
Ja.
Waarom die steen daar is. Maar ze hebben er bij gezegd dat het waarschijnlijk die steen is volgens de legend. De steen uit Bethel, die Jacob recht overeind zette. En dan zeggen ze, nou ja, dat kan eigenlijk niet. Zo met zoveel tijd ertussen. Dat moet al 4000 jaar geleden zijn bijna. Dat kan eigenlijk niet. Maar u weet hoe het was met die steen en Jacob. Er was toen Jacob moest vluchten voor Esau aan de linkerkant en vluchten naar Laban aan de rechterkant, naar de andere tak van de familie. Toen kwam hij voorbij die steen. En je beeld, daarmee wordt precies hetzelfde uitgebeeld. Van de zaligheid komt niet terecht bij de Joden, maar komt terecht bij het andere deel van Israël. Niet bij het Joodse volk, beheerst door een Edomiet, een afstammeling van Esau. Koning Herodes, de koning der Joden, hebben die nog? De zaligheid is niet bij het Joodse volk terechtgekomen, is terechtgekomen bij een ander volk dat wel zijn vrucht voortbrengt en waaruit de gemeente geformeerd wordt. Daar hebben wij het over. En dat is Gods werk in onze tegenwoordige tijd. En het berust inderdaad op de oud-testamentische beloften die niet vervuld worden zo langzamerhand of zoiets, maar die vervuld zijn geworden vanaf en in en op grond van de opstanding van Christus. Het is de vervulling van het woord Gods, water. Het is de vervulling van het woord Gods, geest. Maar daarmee bloed, leven namelijk. Het is het levende, het werk van de levende Christus in onze tegenwoordige tijd. Daar heeft Johannes het over. En helaas, dit zijn dingen die men kwijtraakt. Want u weet net zo goed als ik, als ze ons vragen of we gelovigen zijn, of als de discussie daarover gaat, of iemand een gelovige is, dan krijg je iets aan antwoord, ben je gelovigen? Ja, waarom? Nou ja, ik geloof in de hiernamaals of zo. Ik geloof dat er toch nog wat meer is, ook iets is na de dood. Of ik geloof dat er iets is, een hogere macht in de hemel, dus dan ben je een gelovige. Toch? Wat geloof je dan? Ja, dit. Wie gelooft je dan? Wie heeft dit verzonnen? Dan heb je niet de Bijbel meer nodig om dat te geloven. Dat geloven al die mensen die geen Bijbel hebben en er niks meer weten ook. Ja, geloven wel wat er dat er wat is. En hier de almans en de hogere macht. En, ja. Maar dat is geen geloof. Dat is wat men zelf verzonnen heeft. En natuurlijk kun je daarin geloven, zoals je kunt geloven dat 2 keer 3 7 is. Weet je als kind veel? Oké, dat je kunt geloven dat 2 keer 3 6 is, dat ook. Zoals, ik ken iemand die heette professor Pannenkoek. Nee, niet professor, dat was niet professor. Maar hij heette ook niet Pannenkoek. Hij heette Dijkstra. Zijn tegenstander heette professor Pannenkoek. Maar Dijkstra zei toen ik op school leerde dat de aarde een bol is van 40.000 kilometer omtrek, toen kreeg ik daar een goed cijfer voor op school, maar dat was niet een cijfer voor aardrijkskunde hoor, dat was een cijfer voor mijn geloof. Want het werd me verteld en dat moest je dan maar aannemen. Hij geloofde het niet namelijk. Wat een andere opvatting over. En ik vind het wel aardig, zulke grappige dingen. Want zo'n man zegt dan toch waar het op staat. Geloof is geloof in het medegedeelde. En als je het medegedeelde kunt reproduceren, dan krijg je een goed cijfer. Voor je vak, nee, voor je geloof. Voor wat je verteld is. En als je meent, ik gebruik een ander woord, als je meent dat er ergens een God is of een hogere macht, en dat er aan gene zijde van het graf ook nog wat is enzovoort, ja, dan kan je nou wel denken, maar op grond waarvan? Wie heeft je dat wijs gemaakt dan? Kijk, geloof in God in Bijbelse zin, dat is het enige echte natuurlijk, waar we het steeds over hebben, wie gelooft, wie de wereld overwint, de wereld wordt overwonnen door ons geloof, en wie in de Zoon van God gelooft, wat geloof je dan? Nou, wat God ons medegedeeld heeft, over zijn Zoon, over de Messias. Dat is geloof. En zo zijn er dus velen die zich uitgeven voor christelijk gelovig, die in werkelijkheid helemaal niks geloven. Wel dat er een God bestaat, maar dat is niet het punt. Zoals wij dat vroeger zeiden, dat gelooft de duivel ook. Toch? En dat er in naamans is, dat gelooft hij ook. Hij heeft geen haast, kan ik u zeggen. Daarmee niet in elk geval. Maar je begrijpt toch hopelijk waar ik het nu over heb. Geloof is geloof in wat God gesproken heeft. Maar wat heeft God dan gesproken? Nou ja, het woord van God dat hij gesproken heeft, komt inderdaad tot ons door het werk van de geest. Want wel heeft de Heilige Geest door de mond van Jesaja gesproken enzovoorts. Toch? Je weet dat de Bijbel door de geest van God is voortgebracht. Dat is een onzienlijke kracht. Nou ja, de onzienlijke kracht en dus werking van God. Waardoor dit woord is voortgebracht. er zijn natuurlijk velen die dat in twijfel trekken, of de Bijbel wel het woord van God is, of in hoeverre de Bijbel het woord van God is. En dan heb je weer mensen die dat menen te moeten verdedigen langs de andere kant. En die gaan dan dikke boeken schrijven over de inspiratie van de Bijbel. Ik heb net in de kast gekeken, ik zag ze gehad niet. Maar over de inspiratie. Ja, die heb ik wel in dat boek over. De inspiratie van de Bijbel. Heb je daar wat aan? Nee, geen bal. Maar ik leg het dan uit hoe dat dan misschien gegaan is, die inspiratie. Maar het punt is, daarmee kun je niet bewijzen dat de Bijbel het woord van God is, hoor. Als je kunt uitleggen hoe het tot stand gebracht is. Kan je trouwens nog niet. Het is volstrekt flauwekul. Dan ben ik serieus, het is volstrekt flauwekul. Inspiratie. Natuurlijk is de Bijbel geïnspireerd. Hoe? Weten we niet? Dat doet de Spirit. Dat doet God namelijk. Die de profeten begeesterd, geïnspireerd heeft. Enzovoort. En of het geïnspireerd is, dat zien we uit die merkwaardige overeenkomsten die we in de Bijbel vinden. De toepassing van bepaalde begrippen. Die dingen waar ik net het even over had, dus door de actualiteit gestuurd over hoe dat dan zit met het erfrecht en met de eerstgeboorterecht. En dat dat heel vaak in de Bijbel verwisseld wordt. En dat het gaat naar de jongste en niet naar de oudste. En dat het dan toch bij de oudste terechtkomt. Wat heeft niemand in de gaten? Nee, ga ik het niet uitleggen welke vraag, want het was mijn onderwerp niet. Maar dit soort dingen, zie, hoe dat allemaal overeenkomt. En hoe wij in onze dagen ons afvragen, maar waar is dan de zaligheid terechtgekomen? Bij het Joodse volk, het volk van God? Is de huidige Joodse staat het werk van Gods geest of het werk van Christus nu? Waarom is hij daar dan niet 5 jaar eerder aan begonnen? Ja, het is nog steeds mei, dus nou kan u dat nog begrijpen wat ik nu zeg. Waarom is hij daar niet 5 jaar eerder aan begonnen dan? En waarom gaat het dan zo slecht? Met de zogeheten Joodse staat. Toch? Is dat het werk Gods? Wat doet God dan? En waar vinden we dan in onze dagen de vervulling van het Oud-Testamentische profetisch woord met betrekking tot de Messias en zijn werk? En dan zeg ik, nou, dat is tenminste een goede vraag. Maar die had u gewoon kunnen citeren uit Jesaja 53, vers 1. Heere, wie heeft onze prediking gehoord en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Daar stond de vraag al. En het antwoord staat er ook, maar staan een paar hoofdstukken verder. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten, toch? En door degene die naar mij niet vraagden. Waar is het terechtgekomen? Bij Ezau? Nee, bij Jacob. En waar is Jacob naartoe gegaan met het hele spul? Naar oom Laban. Waar is de troon van David terechtgekomen? Bij Adonia, de oudste zoon. De oudste overlevende zoon van David. Nee, bij Salomo. Enzovoort. Het vervolg erop is, waar is die troon dan gebleven, die van Salomo? Is verdwenen, het is overgegaan naar Nathan. Maar ja, dit is te moeilijk, hè? Dit is te moeilijk. Is overgegaan naar het huis van Nathan. Gaan we maar niet verder op in. Het zijn Bijbelse beginselen. Vanaf het boek Genesis staan die dingen zwart op wit in de Bijbel. Waarom wordt een mens zalig? Door te eten van de boom de kennis des goeds en des kwaads? Of door te eten van de boom des levens? En weet je wat je dan krijgt? Een platte, onbenullige, ik meen het serieus, maar wetenschappelijk verantwoorde discussie over de vraag of je die bomen letterlijk of overtrachtelijk moet opvatten. En dan zeg ik, oké, neem het dan maar overtrachtelijk, want dat bedoelen jullie toch. Wat betekent het dan? En dan weten ze het niet. En ik lees mijn Bijbel en denk, dat is letterlijk. Natuurlijk staan die bomen daar, dat verhaal, dat kun je anders niet verzinnen. Dat is letterlijk. Maar waarom? Het antwoord is omdat de boom de kennis des goeds en des kwaads een beeld is van wet, van religie, van de eerste beginselen der wereld. Van wat elke jongen en elk meisje moet weten. Wat je wel mag en wat je niet mag. En wat de regels zijn in de samenleving en dat soort dingen meer. Word je daar zalig door? Nee, je gaat er van dood. en je verliest in je vrijheid. Het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Het is een bediening des doods, staat er. Heb je dat nog? En de zaligheid is niet uit de wet. Zaligheid komt door de boom des levens. Dat is dus niet de wet, namelijk het oude verbond. En dus is het logischerwijs het nieuwe verbond. En van die boom moet je eten. En waarvan moesten wij ook weer eten? Lezen wij natuurlijk in het Johannes-evangelie. Wie is het brood dat uit de hemel is nedergedaald, Johannes 6. En wie mijn vlees eet. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Niet de dood, is leven. Hebben we nog? Maar wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal. Want het zou uit het binnenste, uit de buik vloeien van de Messias. Want dan kan je zaaien waar daar gekondigd wordt. En later door de Heer aangehaald in Johannes 7. Dit gaat de hele Bijbel door. Het zijn dezelfde beginselen. En tot vandaag hebben wij ermee voldoen. Leven wij onder de wet of leven wij uit de genade? Is de vraag, mag het? Of mag het niet? Of is het wat anders? De andere vraag is namelijk, is het tot eer van God? Is het tot opbouw van de gemeente? Draagt het bij aan het tegenwoordige werk van Christus? Maar als je niet weet wat dat is, heb je er natuurlijk ook niks aan. Daar gaat het om. Dat zijn heel fundamentele zaken. Die moet je kennen. Die worden ons geïntroduceerd vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Al in de hof. Nou ja. En in alle fasen van de geschiedenis vind je het geïllustreerd. Want ook de geschiedenis van Israël, de beide huizen van Israël, beelden precies hetzelfde uit. Het is symboliek. Het gebeurt aan de oppervlakte van de wereldgeschiedenis. Waar is de zaligheid terechtgekomen? Bij de Joden, die vasthouden aan de wet. Aan een verzameling leefregels die moordend zijn. Ik weet niet, vanmorgen hoorde ik iemand dat vertellen over ik kwam uit Joodse bron. Er werd vastgesteld van, ik weet niet wat precies de achtergrond was, maar het idee van, ja, Mohammedanen en christenen proberen zieltjes te winnen, zo heet dat, plat gezegd. Die maken reclame voor hun religie. En de vraag was of Joden dat ook doen. En toen het antwoord was, nee, wij Joden doen dat niet. Ik betwijfel dat, want bij mij weten wordt dat wel gedaan, althans in Jeruzalem en omgeving. Maar dat maar even terzijde. Maar de vraag was, met antwoord was, nee, wij Joden doen dat niet. Want als er iemand bij ons komt met de vraag, ik wil graag Jood worden, dan geven wij als antwoord, zou je dat nou wel doen? Want het is toch wel moeilijk om met al die leefregels die daarbij gelden enzovoort. We moesten ze eerst nog over nadenken. En als ze dan weer komen, dan zeggen we weer, zou je dat dan wel doen? Want het is, en bij de derde keer doen we dat ook nog. En als ze daarna nog steeds Jood willen worden, nou ja, oké. Dat is vrij de risico. Want je plaatst jezelf onder een juk. Onder een dwangneurose eigenlijk, hè, plaats je dan onder. Maar wat je allemaal doen moet, en wetten en nou, dat is de boom, de kennis is goed en de slaat, dan ga je aan dood. Maar wat men niet beseft kennelijk, is dat het Jodendom als zodanig binnen Bijbels kader een voorbeeld is van alle vorm van religie. Het is aanschouwelijk voorbeeld. Het is eigenlijk ook een metafoor, een beeld. Wat doet religie met de mens? Het sluit hem op in traditie en de ogen gaan dicht voor de waarheid. Die maakt niks meer uit als je je maar houdt aan de regels. En in Den Haag kun je dat ook nog wel eens horen. De waarheid, als je je maar houdt aan de regels. Onderwijs, school, zo heb ik het ervaren, maakt allemaal niet uit of het waar is. Je moet het gewoon leren en je moet het ook niet kunnen opdruinen en dan krijg je een goed cijfer. En als je dat heel lang kunt volhouden, dan wacht je een grote carrière in de samenleving. Maar je zit wel vast. Meer vast, want als je buiten het vierkantje komt, of wat het maar was, buiten het hokje, buiten de lijntjes kleurt, of wat er ook maar eten mag, dan ben je dus sigaar, zeker in Nederland. Maar niet alleen in Nederland natuurlijk. Het is in de wereld eigenlijk zo. Zo werkt de wereld. Je moet mee met de tijdgeest en met de, enzovoort. Je moet allemaal wat doen voor het klimaat, dat er geen bal helpt. Dat het trouwens sowieso onzin is, dat de trekt niemand van aan. Dat doet er niet toe, want het is tegen de algemene opvattingen die wijdverbreid zijn. Ik kan er niks tegen doen, je moet gewoon mee. Heb je al een elektrische auto, broek? Jawel. Ik heb er weer zo die zeggen, ja, maar het is goedkoop, je bent het niet voor je eigen portefeuille. Oké. Maar het is natuurlijk ontzettende flauwekul allemaal. Dat ben ik serieus. Niet eens om erover te discussiëren. Zelf dat vind ik flauwekul. Het idee alleen al dat de mensheid iets kan doen aan het klimaat op aarde. De sprookjes van Grimm en Andersen en van Bomans trouwens, die zijn daar niks bij hoor. Dat ben ik echt. En er valt weinig aan aan. En misschien moet je terug naar school dan of zo. Dan heb je geen idee over de grootheid van de aarde en de, wat men de planeet noemt. Het is het ook niet, maar dus dat terzijde. En de kleinheid van de mens en wat het allemaal, dat het een invloed op elkaar zou hebben. Ja, tja. Jongens. Ik ben er weg. Ja. Maar dus waar de mens in vastzit. En wat de Heer doet vandaag. Kom op zeg. Iemand zei, maar wij als christenen moeten de wereld redden, of de aarde redden. Die zijn ons toevertrouwd, wij moeten ervoor zorgen. En anders dan vergaat hij. Dan denk ik, wat sta je nou te vertellen? Dat God niet in staat is om zijn eigen schepping te onderhouden? Waarom moesten wij nou vroeger zingen? De hele dag tot in den treuren. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Hij houdt ook die tiny baby in zijn hand. En hij houdt ook jou en mijn leven in zijn hand. God heeft toch alles in zijn hand. En nou moeten wij het ineens regelen. Wie heeft dat bedacht en waarom gelooft men die onzin? Nee, ik kan er knap over op willen doen. Ja, dat is inderdaad zo. Dat is gewoon, het is vechten tegen de BK. Maar dan zijn mensen zo dom.
Ben niet de enige raam.
Nee, ja, dat weet ik ook. Ja, dat durf ik ook een beetje te doen. Maar waarom zijn mensen zo dom? Lezen ze de Bijbel niet? Nee. Waar hebben ze het dan over? Want ze willen er wel over discussiëren altijd. Maar ze hebben geen idee van wat erin staat, hoor. Dat ben ik echt. En als er al een idee was, dan hebben ze die ideeën weggewerkt. Dan zeggen ze, nee, sta dan in de vrijheid. Dat is de vrijheid en democratie. Dat is van de VVD of wie van wie het nou was of zoiets. En dan hebben ze het begrip vrijheid op aardsniveau naar beneden gebracht enzovoort. En dat gedenken we dan ook nog een keer per jaar of zoiets van de vrijheid die we hebben. En tegelijkertijd leven wij zwaar onder de wet en allerlei regels waar we onder gebukt gaan en waar we onder bezwijken. En we roemen in onze vrijheid. Maar dat zou wel kunnen. Heb ik dat nog? Voor de goede orde. Ik ben de enige bij ons in de wijde omgeving die op de Vrijdagmiddag een vlag uithangt hoor. Echt. Een Nederlandse vlag, ja. Hardnekkig, ja. En een Koningsdag met oranje wimpel eraan. Echt wel, dat u niet denkt dat ik een anarchist ben of zo. Helemaal niet. Integendeel, maar ik vind mensen zo hypocriet daarover. Zie? Vrijheid vind je alleen bij de Heer. Dat is de uitwerking van het verlossingswerk van Christus. En zoals een broeder dichter zei, vrijheid, echte vrijheid, zit van binnen. Dat wordt in ons geplant. Dat is de uitwerking van dat water, de geest, dat bloed, het leven van Christus in ons. Als je dat hebt, dat leven, dat woord, omdat je hart ervoor opengesteld hebt, dan heb je dat leven en daarmee heb je de Zoon van God. Want die heeft het leven in zichzelf. Hij is de opstanding En een neef, ook Johannes. Dus Johannes 14. Nou goed. Drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed, die drie zijn één. En aan de ene kant waar wij de getuigenis der mensen aannemen, want dat zijn wij geneigd te doen. Als ik cynisch word, dan zeg ik ja, dat moeten wij ook, maar goede handen, maar die horen wat ons wijs gemaakt wordt. Dat die lui uit Den Haag komen, dat kan ons nog één keer uitleggen. Ik hoor het de juffrouw nog zeggen, ik ben gelukkig altijd haar naam kwijt. Een van de minister was het, geloof ik. In zo'n praatprogramma zegt ze dat dan. Hè. Wij gaan het nog één keer uitleggen en dan gaan we er met elkaar over praten. Over een of andere wet of zo, waar het Nederlandse volk tegen was. Want als wij het met ze niet eens zijn, dan zeggen ze dat komt omdat het volk dom is en wij moeten het ze nog een keer uitleggen. Want ze hebben gelijk daar altijd, hè, inderdaad. Hebben ze altijd gelijk. En als wij het er niet mee eens zijn, komt het omdat zij het niet goed hebben uitgelegd. Dan komen ze ons nog een keer uitleggen, nog een keer uitleggen. De media doen daar ook aan mee. Die heb ik gisteren de hele dag gehoord over de populariteit van het Koningshuis. Niet alleen in Engeland, maar ook in Nederland. Alsof het niet over heel wat anders ging. Nee, meen, dat is echt waar. Ik heb de radio uitgegooid. Ik kon het niet meer aanhoren. Het was alleen maar negatief. Over hoeveel procent, welk cijfer het Koningshuis krijgt enzovoort. En hoe. En de ene journalist met de andere, de ene journalist interviewt de ander. Vind ik ook zoiets doms. Die lui worden toch achter echte houten methode te interviewen. Maar ze interviewen elkaar. Ja, je lacht nou, zuster, maar ik heb nog niet bij gezegd dat het gewoonlijk ook nog dames zijn die er een lid waren. Die hadden dat namelijk nog veel langer vol. Ik heb een groot respect voor, die hadden dat veel langer vol. Wat denk jij ervan? Wat vind jij? Hoe zie je dat? En ja, alsof dat ook maar interessant is wat zo'n journalist overdenkt. Die moet gewoon de tijd vol maken. He? Het is zo'n rare wereld. Echt. Ja. Maar goed. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, ja, dan mogen dan zo wezen, maar de getuigenis van God is beter. Dus wat de mensen ook zeggen, wat God zegt, stijgt daar wel bovenop, voor wat betreft het waarheidsgehalte uiteraard. Het is meerder. Vandaar dat de prediker al zei, die de Bijbelboek prediker, in het Oude Testament, je bent maar uit de aarde aards, je bent maar een mens, jij bent op aarde en God is in de hemel en die heeft wat te zeggen, dus ik zal mijn mond maar houden, zegt hij. Laat die woorden weinig zijn, zei later de Heer Jezus zelf nog. Dat was dan prediker ontleend. Jacobus zei trouwens ook, dat je stil moet zijn, dat je moet luisteren, dat je je toch moet bedwingen, enzovoort, want God spreekt. En als je dan tot de Heer nadert, zou het niet moeten zijn om daar een offer te brengen of zoiets, zei de prediker, die trouwens een tempel gebouwd had. Dus, maar als je dan toch nadert tot de Heer en dus tot de tempel enzovoort, zou het niet moeten zijn om een offer te brengen. Hij zei iets als, dat doet elke zot. Dan staat er echt, de zot een offer aan of zo, staat er. Dat zou je niet moeten, je zou moeten daarbij zijn om te horen. Om te luisteren. Wat spreekt. Heb je dat nog? Wat mij betreft, christenen of zij die erdoor willen gaan, die praten veel te veel. Tot de Heer. Tot God. We zeggen tegen God, u bent machtig, u bent groot. Ja, dat weet hij wel. Nou en? Ja, het slaat niet ergens op. Dat heeft pas consequenties als je denkt, hij is groot en hij is machtig, dus je moet mond houden. Toch? Je weet hoe het ritueel is, of hoe heet dat ook weer, protocol. Je mag pas wat tegen de koning zeggen als hij wat gevraagd wordt. En daarvoor moet je je mond houden. En tegen God kun je beter pas wat zeggen als hij je wat vraagt. En weet u wat hij vraagt? Hij zegt, luister. Hoor Israël, hoor. enzovoorts. Men zou luisteren. En daar is je mee gediend. Daarmee verheerlijken wij hem door ons te onderwerpen aan wat hij spreekt. En met dat wij zijn woord ontvangen, ontvangen wij zijn adem. Ik spreek nu ook in metaforen, net als Johannes. Als de Heer spreekt en wij ontvangen zijn woord, ontvangen wij zijn adem, zijn geest, wat in veel gevallen gewoon hetzelfde woord is, en daarmee zijn leven. Doe je dat? Goed. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder, want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. Dat wil zeggen, God spreekt over, getuigd van zijn zoon. God spreekt over Christus. De hele Bijbel, waarin ook Johannes Openbaring, ik weet niet meer zo goed dat het over hoofdstuk 14 is, daar staat de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Heb je dat? De getuigenis van Jezus is de geest, samenvatting, de inhoud, geest, is de inhoud van de profetie. Wij zouden zo zin gemakshalve andersom formuleren. Wij zeggen, de geest der profetie is getuigenis van Jezus. Maar de betekenis blijft dan toch gelijk. Vanaf de eerste bladzijde. Vanaf het begin des boeks. In de rol des boeks, vanaf het begin des boeks. Hebreeën 10 is van hem geschreven. Zegt de Bijbel zelf. En dat is ook zo. De Bijbel zegt zelf dat als er staat, dat God zegt, daar zijn licht, dat het een uitspraak is over Christus, die het licht der wereld zou zijn, dat in onze harten zou schijnen. Dat staat letterlijk in de 2e Korintherbrief. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschreven met het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Hebben we dat nog? Bladzijde 1. Van je Bijbel. Maar als het gaat over de boom des levens, gaat het natuurlijk ook over Christus, de middelaar en hoge priester en borg van het nieuwe verbond. En zo verder. Heel de Bijbel door. God getuigt van zijn zoon. Waarom ook niet? Degene die als zoon van God beschreven wordt, is degene die uitvoering geeft aan het werk Gods. Eigenlijk had ik moeten zeggen, is de persoon van God, maar dan moet ik het woord persoon weer uitleggen. Maar het is volstrekt legitiem om het zo te zeggen. Maar goed, God spreekt van zijn zoon en daarmee van het werk dat God zou doen, maar wat in de praktijk wordt uitgevoerd door een gestalte die wij kennen en herkennen als de zoon van God. En die wij kennen onder andere onder de naam Jezus en onder de naam Jehovah. Dat is nog de naam boven alle namen. Ja. God getuigt van zijn zoon. God spreekt niet over ons, God spreekt niet over de wereld. Natuurlijk komt dat voorbij. Maar dat is niet de essentie, de geest van het profetisch woord. De essentie, al wat God te zeggen heeft, is die zoon, Christus, die Christus is. De prediking van het evangelie, laat ik dat eens zeggen, aan de vooravond van de wereld. Toch weer met de tent op stap gaan. De prediking van het evangelie in de Bijbel is een prediking over wie Jezus is. En dus wat hij doet. En ik heb nog nergens in mijn Bijbel iets gelezen in dat verband over de nood van de mens, de ellende waarin de zondaar verkeert, waardoor hij een verlosser nodig heeft die hem dan komt redden en hem uitteelt boven zijn eigen omstandigheden enzovoort. Heb je dat nog? Iemand zei, en niet iemand, velen zeggen, je moet als evangelist nood hebben voor zielen, zo heet dat. Je moet begrip hebben voor de omstandigheden, de ellende waarin de mens nou eenmaal terechtkomt. Moet ik je zeggen, punt 1, ik ken mensen die kwamen helemaal niet, althans toen niet, in de ellende terecht. Dus dan had ik ze ook geen evangelie kunnen vertellen. Maar bovendien, ik vind dit in de Bijbel niet. Ik ontken het niet. Ik ontken niet dat als je in de penarie zit, dat je dan misschien eerder geneigd bent om een keer te luisteren naar de prediking van het evangelie. En als je toch niks meer te verliezen hebt, kun je net zo goed het beetje wat je nog hebt aan de Heer geven. Natuurlijk weet ik dat. Nee, ook uit ervaring hoor. Net zo goed. Dat, natuurlijk is dat zo. Zolang een mens zich sterk voelt, heeft hij geen hulp nodig. Maar als hij zwak wordt, dan is het, ik ben zwak, maar gij zijt sterk. En dan, oké. Dat is zo. Maar zo wordt in de Bijbel nooit gepredikt. Ik ben het niet tegengekomen, met geen mogelijkheid. En geloof mij, daar heb ik echt naar gezocht. Want het is nou eenmaal tamelijk gebruikelijk om het zo te doen. Maar ik kan het niet vinden. Wat ik vind, is dat de apostelen die prediken waar ze het maar deden, maar meestal in de synagoge ook nog, maar waar ze maar prediken, dan, en zelfs in de woestijn, bij de Kamerling en Morenland, ze prediken wie Jezus is. En zo eindigt de grote evangelisatietoespraak van Petrus op de Pinksterdag. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis is, ja, of je het nodig hebt of niet, kom op zeg. Je kunt van hem deel krijgen. Je kunt van hem genade ontvangen. Of je dat nodig hebt. Nee, als je verloren wil gaan, niet. Als je zegt, nou, het leven hoeft voor mij niet meer. Ik zal blij zijn als de hem dan komt, dan laat het dan maar het hem wezen. Ja, dan moet je niet tot geloof komen natuurlijk. Toch? En daarnaast, u weet toch hoeveel christenen in de loop der tijd gestorven zijn in de grootste ellende en armoede? Wat betekende de Heer dan voor die mensen? Dat deden niet wat aan kunnen doen, dat ze wat fatsoenlijker door het leven gekomen waren, wat minder ziekten en kwalen en armoede. Dat heeft de Heer dus ook niet gedaan. Ja, bij sommigen weer wel, maar bij sommigen niet. Dus ja, dat is ook niet het evangelie. Het evangelie is dat God een nieuwe schepping tot stand gebracht heeft, in Christus, nieuw leven, gecreëerd heeft, de schepper zal ik maar zeggen, als vervulling van zijn belofte, daarom heeft het evangelie, het evangelie heb ik u al eens uitgelegd, betekent nou eenmaal dat het vervulling is van wat aangekondigd was, dus de betekenis van het woord, hoe dan ook. Maar het redelijk is dat God gedaan heeft wat hij beloofd had te zullen doen en dat in de opstanding van Christus fundamenteel die nieuwe schepping tot stand gekomen is. En als u dat wilt, kunt u daaraan deel krijgen, dan wordt u wedergeboren en dan wordt u in Christus een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gaan zien, het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5. En of u dat nodig had ergens voor. Kijk, het stellen van die vraag, dat levert voor mij nu ook op van, ja, misschien toch wel. Had ik het nodig? Was ik me dan bewust dat ik dat nodig had? Nou, zo niet, nee. Zo heb ik dat nooit beleefd. Achteraf, of ik het nodig had. Nee hoor, ja, had ik gewoon dood kunnen gaan. Heb je niet echt nodig. Zijn mensen komen goed door het leven heen, want ik schat hemeltje rijk, ze bereiken een hoge leeftijd enzovoort. Ze zijn gezond van mijn verleden en dat soort dingen meer. Daar lopen ze onder de tram. Maar ja, maar goed, dat is een wat slordige, maar toch wel wat sneller manier om eraf te komen, zou ik maar zeggen. Toch? Wat zou die man ook willen? Als het dan toch moet gaan, dan liefst per ongeluk. Ken je dat lied of niet? In welke bundel dat staat? Nee, het is. De naam van die man wilde niet eens te binnen schieten. Maar laat maar zitten. Maar ik spot daar niet mee. Maar goed, hebben die mensen de Heer nodig? Het evangelie nodig? Waarvoor dan? Ja, voor die naam. Maar als ze dat niet brieven, dan hoeft het ook niet. Er is namelijk niet aan de orde. Wat aan de orde is. Dat is wat Paulus dan nemen. De eerste Petrus die eindigt met
Want dat was zijn uiteenzetting. God heeft hem opgewekt. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt en hem gemaakt tot Here en tot Christus. Dat is het eind van de toespraak van Petrus op de Pinksterdag in Handelingen 2. Daarna hebben we een grote toespraak van de apostel Paulus. 1. Die is in Handelingen 17. En die eindigt, zo uit mijn hoofd, die eindigt met... God verkondigt aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Waarom moet dat? Omdat ze het nodig hebben. Omdat ze in de ruimte zitten. Nee, religieus waren ze al. Ze waren alleszins gelijk als godsdienstigen. In de middag geoefend. Alleszins gelijk als godsdienstigen waren ze. Nee. God verkondigt nu aan alle mensen, alom, dat zij zich bekeren, daarom dat hij een dag gesteld heeft, of kortom, dat hij een dag gesteld heeft, waarop hij de gehele aardbodem zal oordelen, en niet de grond, maar degene die erop wonen uiteraard, dat hij de gehele aardbodem zal oordelen door één man, die hij daartoe heeft aangesteld, doordat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is het evangelie. Precies hetzelfde dus. God heeft Jezus opgewekt uit de dood. En er staat niet eens bij dat het gebeurd is nadat hij de eindigmaking onze zonden in zichzelf teweeg gebracht heeft. Dit is de formulering uit Hebreeën 1 vers 3. Maar Paulus meldt dat niet eens in Handelingen 17. Die zegt gewoon... Jullie kennen die God niet, jullie hebben een onbekende God, maar ik weet wie dat is, onbekende God. Hij is jullie bekend, maar ik ken hem en dat is die God die hemel en aarde geschapen heeft, die de volkeren geschapen heeft en verdeeld heeft over de aardbodem om daarop te wonen enzovoorts. En God zal de hele aardbodem, al die mensen ooit oordelen door iemand die daarvoor al aan, die was al gekroond en gezalfd en wat het allemaal niet meer zijn enzovoorts. Dat is diegene die uit de dood heeft opgewekt. En dat was het eind van het verhaal. Want toen zeiden ze, oké, nou, daar hebben we dat nog wel eens over. Wij zullen u nader hierover horen ooit. Don't call us, heet dat in het Nederlands. We'll call you, maar dat hebben ze nooit gedaan natuurlijk. Hebben we dat nog? Dat is de Bijbelse prediking. Het gaat over de Heer. Wie de Heer is. En dat is de echte koning. En als je dan nog eens een keer even nakijkt wat er allemaal gebeurde gisteren. In Londen was gisteren toch? Dat is weer zo lang geleden. Maar in Londen. Besef dan dat al die details van die kroning allemaal details zijn die wijzen op de echte koning. En hoe de echte koning aan zijn positie komt. De enige echte, de koning der koningen is Christus zelf. Hebben we dat nog? Daar is het een beeld van. Een Bijbelsbeeld ook nog van oorsprong. Met wat lek en gebrek natuurlijk. Maar niettemin, dat is het wel. Vandaar dat de, laten we zeggen, de ongelovige theologen, dat is de meerderheid namelijk, die lezen Psalm 2 en zeggen dat is een kroningspsalm ter gelegenheid van de kroning van David. Maar God zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijn heiligheid. En dan zegt men, ja, daar staat dit. Toch. Het is niet David, het is Christus. En David mag het verwoorden, geïnspireerd en wel. En hoe dat gebeurd is, weten wij niet, maar het is gebeurd. En hooguit, aanstelling van David is een beeld van de aanstelling van Christus, de zoon van David. David, zegt Petrus in zijn toespraak in Handelingen 2, was een profeet, is het evangelisatie toespraak. David was een profeet, dat is nog wat meer dan een poëet. Hij was een profeet en die wist dat God hem onder ede gezworen had dat hij iemand uit zijn zaad op de troon zou zetten. David heeft die psalm geschreven, wetend dat het van toepassing was op Christus. Die uit de dood zou opstaan enzovoort. Dat zegt Petrus allemaal in Handelingen 2. Heb je dat nog? Het is een doorgaande lijn, de hele Bijbelse geschiedenis door. En die gaat over die zoon van God. over de Messias. En ik blijf volhouden, als de Joden echt het Oude Testament zouden geloven, wat daar is dat? Zouden ze geloven dat Jezus de Christus is. Het probleem daarvan is dat ze daardoor in bijbelse zin ophouden Jood te zijn, want dan worden ze christenen. En dat is voor sommigen wel een brug te ver. Ze willen graag Jood zijn. En blijven. Is toch nog iets van die hoogmoed die erbij blijft hangen. En of die hoogmoed terecht is of onterecht, dat heb je mij niet horen zeggen. Ik zeg alleen dat het zo is. Het wordt toch heel moeilijk dan te zingen voor die mensen. Ik gaf mij alles op voor Jezus. Al het andere acht ik schaam. Heb je dat? Of kan u dat niet doen? Ja, dat is de eerste. Ja, dat is het. Maar toch, zo is het. En wat Johannes betreft, deze Johannes, ja, die staat bekend als, degene die zich van het Jodendom had gedistanceerd. Want men vindt dat hij toch wel erg negatief schrijft over de Joden. En terecht. Hij had er grote afstand van genomen, want hij valt niet in die categorie. Hij was gekomen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En wie daarin gelooft, heeft de getuigenis, vers 10 van 1 Johannes 5, in zichzelf. Die in de Zoon van God gelooft, want God heeft van zijn Zoon getuigd. Vers 9. En wie daarin gelooft, en dus gelooft in de getuigenis van God, dat wil zeggen van wat God gesproken heeft, die heeft die Zoon in zichzelf. En die God niet gelooft, heeft hem God tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. Dat is fundamenteel gezegd erg zwart-wit, maar heel duidelijk, je kan er geen kant meer uit die redenering komen. Er zijn maar twee mogelijkheden, of je neemt aan wat God gesproken heeft, en dan heb je het leven, dan heb je deel aan die Zoon, dan deel je in de alle geestelijke zegeningen van Christus in de hemel, met dank aan Efeze hoofdstuk 1 vers 3. En als je het afwijst, dan verklaar je dus God tot leugenaar. Dan komt het op neer. Oké, wij kennen de geestdienst en zeggen nou, dat betekent dat je aarzelt en dat je niet bent bereid om zomaar ineens te aanvaarden wat er staat. Dan moet je eerst eens over nadenken of nadenken, bestuderen. Zoals de filosofen in Athene die zeiden, ja, we zullen u nog wel vaker hierover horen. Enzovoorts. Gebeurt toch niet. Het is gewoon afwijzen. Ik ben er stellig van overtuigd dat als je echt de waarheid zoekt, maar dat weet ik nooit. Als je echt de waarheid zoekt en je komt hem tegen, dan hoef je er helemaal niet over na te denken. Dan weet je dat het dat is. Dat is een functie van het hart, van het geweten, van hoe noemt de Calvinist dat? Het ingeschapen godsbesef, in goed Nederlands. Zo'n beurt toch wel enigszins bekend zijn, maar ook dat klikt. En dan is de vraag of je geweten verhardt of niet. Of je geweten toeschroeit en zegt, nou, maar ik ken het, die zeggen, ja, ik weet dat dat de waarheid is, ja, ik geloof het, maar ik moet het niet. Ik wil het niet. Die zijn er. En dat is de enige keuze die je dus hebt. Hè? Neem ik het aan of niet? Maar als het voorbij komt, weet je dat het de waarheid is. En als het niet uitkomt, dan ga je tegen verzetten, ga je tegenargumenten bedenken. En de meeste discussie die ik ken, die ik zo tegenkom op internet ook natuurlijk, want dat zie ik ook wel eens wat voorbij komen. De meeste van die discussie komt daaruit voort. Men is niet bereid te geloven wat de Bijbel zelf zegt. Men heeft andere ideeën, men had het anders bedacht, men vindt dat God het anders in elkaar had moeten steken. En kunnen we onze eigen ideeën niet in de Bijbel terugvinden of Bijbelteksten gebruiken tot onderbouwing van onze eigen ideeën. Dat is wat gebeurt. Iedereen weet dat kinderdoop in de Bijbel niet voorkomt. En wat moet je dus doen als je het wil handhaven? Allerlei theorieën bedenken waarom het toch wel handig is en praktisch. Want stel dat er geen water in de buurt is, dan heb je een klein beetje water ook al genoeg voor de besprenkeling enzovoort. En als een mens dan echt zalig wordt, als het belangrijk is voor God dat iemand gedoopt wordt, kun je het maar beter zo vroeg mogelijk doen enzovoort. Ik ken al die dingen. En toen hebben ze nog uitgevonden dat de gemeente Israël is en dat het dus een erfelijke zaak is en dat je dus als kind van gelovige ouders, als Israëliet geboren wordt, en dan moet je het teken van het verbond hebben. Maar besnijdenis, dat is te bloederig, dat wil men niet. Bovendien is het weer Joods, dat kan je niet maken. Dus dan hebben ze uitgevonden dat de doop in de plaats is gekomen van de besnijdenis. Toen heb ik het nagevraagd waar het al staat in de Bijbel. En het antwoord is, het staat niet in de Bijbel, het staat in de catechismus. Met verwijzing naar een Bijbeltekst die dat niet zegt. Welke dat was, ben ik nou vergeten, want dat doet er dan verder ook niet toe. Waarom is dat zo? Ja, nou, het is illustratief voor hoe een mens met de Bijbel omgaat. De Bijbel zegt, we leven niet onder de wet. Dan zegt iemand, ja, maar zo kan je de mensen toch niet wegsturen. Dat is wat ze nodig hebben. Iemand die hen zegt wat ze doen en laten moeten. En dan zeg ik, ja, maar de Bijbel leert nou juist dat niemand ons dat zegt, dat we dat zelf moeten leren en volwassen moeten worden. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dat we moeten leren leven uit genade en dat we zelf moeten leren wat we met onze levens aan moeten. Dat heet volwassenheid, ook in de, bij de natuurlijke mens. De overheid is daar bang voor dat we volwassen worden. Want dan willen we niet meer naar de overheid luisteren. Dus zouden we ons dan vertellen ons raad. Dat is populair geredeneerd, dat weet ik wel. Maar toch in de praktijk, in de loop van de decennia, of zal ik zeggen, loop van de eeuwen, komt het daarop neer. En ze willen ons wel opvoeden, maar dan toch in een bepaalde richting. Bepaalde dingen leren ze ons niet, andere dingen leren ze ons wel, enzovoorts. En als je de vragen over stelt, ben je recalcitrant. Dat was ik dus. Recalcitrant. Moeilijk woord, maar recalcitrant. En ik denk altijd, ik ben nooit geweest. Ik herken me daar niet in. Ik wil de waarheid weten. Serieus. Ja. En de waarheid, dat is wat God gesproken heeft over zijn zoon. Zie. En als je dat afwijst, dan maak je God tot leugenaar. Omdat je dan niet geloofd hebt in de getuigenis die God getuigd heeft van zijn zoon. Wat ik mis in moderne prediking is Jezus. Ga door God, zus, God denkt, God dat en wat er maar is. En met Jezus kunnen ze niks. Nee, maar God doet niks buiten Jezus om. God heeft alle macht gegeven aan Jezus. God heeft het leven dat hij in zichzelf had gegeven aan Jezus, zodat hij het leven heeft in zichzelf. God heeft zijn geest uitgestort op de Heer Jezus en die geeft het aan de ieder die tot hem komt in geloof, zegt Petrus, eveneens in Handelingen 2, je kunt om hem niet heen. En voor zover God herkenbaar is in een bepaalde gedaante, vorm, gestalte, ook abstract, verschijnt daar de vorm, gedaante, ook abstract, van Jezus van Nazareth. De zoon van God, de zoon van Adam, de zoon van David. En natuurlijk van Abraham, niet te vergeten, maar dat ligt in dezelfde lijn. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Er is niks anders. Dit is de getuigenis, vers 11, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en ditzelfde leven is in zijn zoon. Dit is tot stand gekomen via zijn zoon, dit is gegeven aan ons via de zoon of door de zoon, hoewel dat allemaal zo is, maar er staat dit leven is in zijn zoon. Wat staat er in Romeinen 3? Daar staat over Jood en Heiden. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden onniet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Heb je dat nog? Het is niet maar iets wat hij ons geeft. Hoewel ik dat doe. Maar het is fundamenteel. Gods beloften, zoveel de beloften Gods over zijn in Christus En dat neemt die door. Ik zeg één Christus, ja, en zijn één Christus, amen. En dus, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Maar dat is volgende vers. Logische wijze. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En het is dat leven dat de wereld overwint. Ik ga maar even terug op de eerste verse van deze pericoop en daarmee van dit hoofdstuk. Want dit is wat Johannes doet. Hè? Hij heeft één stelling en dan, ik zeg altijd, dan loopt hij drie keer omheen of nog vaker. En hij gebruikt andere woorden, maar het is één en hetzelfde ding. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, vers 1, die is uit God geboren. En ieder die lief heeft, degene die geboren heeft, heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Zijn wedergeboren zijn, is het door geloof in wat God getuigd heeft van zijn Zoon. En als dat werkelijk zo is, drukt het zich in ieder geval uit in de liefde die wij voor elkaar als kinderen Gods hebben. Als dat er niet is, zegt Johannes, dan weet je ook niet of iemand een kind van God is. En dat betekent, in de praktijk, dan hoef je daar ook geen rekening mee te houden. Dat is echt zo. Dat kan trouwens ook niet, want ik geef u de verzekering. Als wij moeten rekening houden met al die mensen die zich voor christenen uitgeven en het niet zijn, komen wij aan het dienen van de Heer in de praktijk van ons leven niet meer toe. Daar zorgt de duivel wel voor. Die stuurt je lang wel op onze weg. Om ons af te leiden van wat werkelijk van belang is. En dit wat ik nu zeg, dat is echt de algemene strekking van de drie brieven van Johannes. De eerste hebben we nu bijna helemaal gehad. Maar dit is echt de strekking ervan. Je moet weten wie er echt bij horen. Daarmee ben je verbonden. Voor die broeders en zusters heb je niet alleen liefde, maar het betekent dat je elkaar zou dienen, want dat is de strekking van liefhebben, dienen namelijk. En wat het woord niet lief heeft en wat elkaar niet lief heeft, ja, dat hangt er dan naast, maar daar moet je niet te veel van aantrekken. Ik doe het ook inderdaad niet. Als ik me moest aantrekken wat mensen zeggen en verwachten, ook mensen die zich christenen uitgeven, ja, dan hadden we deze samenkomst ook niet. Dan zeggen ze gewoon, ja, maar wat hebben we daar nou, want dat is getheologiseerd. Het gaat erom wat wij met ons dagelijks leven moeten en hoe we dat moeten doen in ons dagelijks werken met de vakbond en met de politiek en met weet je veel. En hoe je een christelijke huisvader kan zijn en een christelijke zakenman en weet je veel wat. Toch, en wat we moeten doen voor het klimaat, omdat het ook door God geschapen is en ons is toevertrouwd. Kom op zeg, toch? U weet wel, de praktische boodschap moet het vooral zijn. En ik moet u zeggen, nou dit is praktisch, waar we het nu over hebben, dat gaat over de eeuwigheid. Daar moet je het een leven lang mee doen, en als je echt een kind van God bent, duurt dat nogal lang. Iemand zei vooral het laatste stukje, die hou ik er altijd in. Eeuwig leven is nogal lang leven, vooral het laatste stukje. Maar toen maar. Of dat praktisch is, ja, want het tilt ons uit boven de problematiek van alle dag. En het hele verhaal is, de problematiek van alle dag heeft ieder mens hier op aarde. De rechtvaardigen, zegt de psalmist, en de onrechtvaardigen, het overkomt eenderlei. Het wedervaart eenerlei, precies, dat blijft zo. Maar wij hebben daar bovenuit iets anders gekregen. En de uitzicht dat het ver overheen gaat, en daar bovenuit stijgt. En daarom zitten we in de opperzaal. Ik bedoel het letterlijk en overdrachtelijk nu, maar ik heb een hekel aan die trappen. Verschrikkelijk. Maar dan nog, ja, het symbolisch, dat is precies wat het is. Op een ander niveau, met de deuren gesloten vanwege de Joden, en toen er een binnen was, zei de Heer, zou je niet eens aan het werk gaan? Volg je mij nog? Judas? Ga doen dat haastelijk eruit, je hoort er niet bij.
toch?
Echt wel. Nou, dat is onze positie. Want wat er ook gebeurt, we hebben een hemelse erfenis, roeping, positie, toekomst, wat het maar is. En dat is er een van de nieuwe schepping, waarvan wij eerstgeborenen, eerstelingen geworden zijn. Daar heeft de wereld verder niks aan, behalve dan dat, als het goed is, onze levens toch naar buiten uit wat degelijk, wat spin-off veroorzaken om ons heen. Natuurlijk gaat het er voor Nederland anders uitzien als alle Nederlanders gelovigen waren zoals u en ik. Toch? Dan verandert er in het land nogal veel. Toch? Geloof dat maar rustig. Dat hoef je niet na te vragen aan Kaag, dat is echt zo. Dan verandert er een heleboel. Maar dat is niet het doel ervan. Het doel is dat God zich een volk voor zijn naam verzamelt, dat in de toekomst betrokken zal worden bij de openbaring van die koning die al 2000 jaar geleden gekroond is geworden van de allerhoogste instantie die er bestaat. En aan hem hebben wij deel en we zullen in de toekomst zingend met hem verschijnen. Ja. Heb u dat nog? Denk daar maar eens over. We zullen het hierbij laten, weer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor uw getuigenis. Aangaande uw zoon, die wij kennen niet alleen als uw zoon, maar als de zoon van Adam, als de zoon des mensen, aan wie u gegeven hebt alle oordeel, alle macht en inderdaad het leven. En we zeggen u dank dat wij door uw getuigenis in hem ook het leven hebben gevonden. Dat wij deel hebben gekregen aan de verlossing die in Christus Jezus is. En dat wij deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En dat niet op grond van onze verdiensten of ons kennen van goed en kwaad, maar op grond van dat levenbrengende woord dat ons spreekt over wat u tot stand zou brengen en inmiddels gebracht hebt in de persoon en het werk van onze Heiland. We danken u dat we daarop mogen vertrouwen. En dat we mogen beseffen op grond van uw woord dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Ons plaatst inderdaad in een opperzaal waar vele lichten zijn en waar het leven heerst. We danken u voor dat voorrecht te mogen verstaan dat wij eerstgeborenen zijn geworden van een nieuwe schepping. En dat u ons maakt tot koningen en priesters, omdat wij zouden deel hebben aan de heerlijkheid van uw koninkrijk, dat u vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel hebt aangekondigd. En daarom, Vader, wij mogen uitzien over die aardse omstandigheden, de verwarring, de duisternis van deze wereld. We mogen uitzien naar de zekere vervulling van al wat u beloofd hebt. En daarom vragen wij u ook op grond van uw beloften, en in de naam van onze Heiland, wees u ons nabij, bewaart u ons van de boze en verheerlijk uw naam in ons. Reeds nu, om Christus wil. Amen. Amen.